Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waar onze eigen predikant dominee Maaier voorgaat. Vanmiddag doen we voorbeden voor het zendingswerk met het oog daarop het volgende. Cora Teunissen vraagt ons te danken voor de gezegende 10 dagen ter voorbereiding op de school. Ze vraagt ons te danken voor Gods trouw, liefde, wijsheid en geduld om haar dingen te leren. En ze vraagt ons te bidden voor een reis naar Nigeria van 25 juli tot en met 10 augustus. Marian hoopt dinsdag terug te vliegen naar het Midden-Oosten. We bidden voor een goede afsluiting van haar verlof en voor een goede start in het Midden-Oosten. Ook bidden we voor een goed contact met Christophe. En fijne eerste ontmoetingen met het team daar en de lokale bewoners. Hans en Gerry Kasbergen vragen ons te bidden en te danken voor het werk dat ze in Malawi mogen doen. Dat Gods kracht en middelen geeft om mensen te helpen. Ze vragen ons ook te bidden voor mensen die leven in grote armoede. Dat de corruptie mag verminderen en iedereen zijn deel krijgt. Ze vragen ons ook te bidden voor meer aandacht voor jonge kinderen door hun eigen ouders en andere volwassenen. En ze vragen ons ook te danken voor de goede afronding van de training van de schooljuffen en te bidden dat ze blijvend geïnspireerd worden om het geleerde ook toe te passen op de scholen. De eerste collecte is vandaag voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. En ter voorbereiding zingen we nu uit Weerklank lied 472.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 68 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 68, de versen 1 en 2. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we verder met deze psalm, dan het vijfde vers, psalm 68, vers 5, na de geloofsbelijdenis. U jij wordt uitgenodigd om van harte in te stemmen met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, grote en heilige God, vol van majesteit bent U het. En als U zult opstaan om uw vijanden te weerstaan, dan durven wij het aan om vanmiddag ook de vijand in zijn gezicht te zien. Als U er niet was, o Christus, in uw majesteit, dan zou de antichrist ons stervens bang maken. Als U het niet bent die gezegd hebt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, en ik zal met U zijn tot aan het einde van de wereld, dan alleen kunnen wij in de tijd van de antichrist onze weg gaan. Kom door uw Heilige Geest, vertroost ons met uw woorden en open uw eigen woord vanmiddag om dat te zien en dat te weten. Laat door uw Heilige Geest, die er tenslotte naar wij belijden mogen, zelf de scribent, de auteur van is, dat eigen woord van u ons vanmiddag ook duidelijk maken. Heilige Geest, houd de leeslamp erbij. En laat het ons weten wat u ons openbaart in de openbaring. opdat wij niemand anders zullen zien dwars door alles heen. Op u alleen, o Heere, want wat u doet, zo zongen wij voor de dienst, dat is wel gedaan. En aan het einde, dan kan ik zelfs door een donkere tijd heen, in een tijd van strijd en moeite. Zo zal het zijn, Heere, voor uw volk Israël en voor uw kerk. En wij bidden u, wil dat geloof ons vanmiddag leren, ons die hoop en dat vertrouwen geven. We vragen het u eerlijk, Heere, wilt u ons leiden aan uw hand? Het is een van de moeilijkste gedeelten van uw eigen woord, de Bijbel. Geef ons de helderheid voor mij om het uit te leggen en te zeggen. Zegen ons als gemeente, opdat wij daarin zullen horen en zullen zien wat u ermee bedoelt te zeggen. En laat het zo de richting wijzen voor nu en voor de toekomst. En wilt u ons in alles, Heere, ook de moed geven, het geloofsvertrouwen, dat wat er ook zal gebeuren, het u nooit en te nimmer uit de hand loopt. Dat willen wij u vragen, dat u ons dat vanmiddag wil geven en ons daarmee wil vertroosten. Hoort u ons gebed, wij vragen het u in Christus' naam. Amen. We lezen verder in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, vanmiddag hoofdstuk 9. Openbaring 9. De vijfde en de zesde engel die gaan blazen op de vijfde en de zesde bazuin. De vijfde, de zesde shofar, de vijfde, de zesde ramshoren. En de vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. En hun werd macht gegeven niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, 5 maanden. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar die niet vinden. En ze zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten. En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn, en op hun koppen kransen als van goud en hun gezichten van mensen. En ze hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. En ze hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen. En ze hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten, en ze hadden de macht om de mensen schade toe te brengen 5 maanden. En ze hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Het ene wee is voorbij gegaan, zie, nog 2 weeën komen hierna. En de zesde engel blies op de bazuin en ik hoorde uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God stond 1 stem. Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had, maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de 4 engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden. En het aantal bereden troepen bedroeg 2 × 10.000 × 10.000 en ik hoorde hun aantal. En in het visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten als dus. Ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam. Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen met koppen eraan en daarmee brengen zij schade toe. En de overige mensen die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van hun werken, van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. Tot zover dit hoofdstuk. Mogen onze gaven geven, hartelijk aanbevolen. En we zingen daarna van Psalm 85, de versen 2 en 3. Psalm 85, vers 2 en 3. Geliefden in de Heere Christus, de bazuinen, de shofar, de ramshoren, die gaan over het tijdperk van de antichrist. En vanmiddag in hoofdstuk 9, dan wordt er weer het nodige over die antichrist ons geopenbaard. Uiteraard een heel lang hoofdstuk en nog niet zo'n makkelijk hoofdstuk, maar aan de hand van de volgende kernpunten daaruit zal ik proberen om u de betekenis van dit hoofdstuk uit te gaan leggen. Om te beginnen is daar een vallende ster. Dan vervolgens dan gaat het heel lang over schorpioenen. Maar het zijn wel bijzondere schorpioenen. In de tweede plaats zien we dat die schorpioenen 5 maanden de tijd hebben. Vervolgens in de derde plaats zien wij dat die schorpioenen wel pijnigen, maar niet doden. En vervolgens ook, dan zien we bij de zesde bazuin dat het toch nog doorgaat, dan worden er 4 andere engelen losgelaten en dan wordt er toch wel weer het derde deel van de mensen gedood. En als laatste punt, het immense aantal, 200 miljoen sprinkhanen. Dus 1, de vallende ster. 2, de schorpioenen voor 5 maanden. 3, het zijn opmerkelijke schorpioenen die inderdaad wel kunnen pijnigen, maar niet doden. En dan vervolgens, als de zesde bazuin geblazen wordt, dan worden er 4 engelen losgelaten en dan worden er toch weer wel mensen gedood, tot een derde toe. En in de laatste plaats, dat immense aantal van 200 miljoen. Wat willen deze dingen zeggen? Vanaf de 5e en de 6e, dat zagen we bij de zegels, dat zullen we later zien ook bij de schalen die in de laatste serie worden uitgegoten. Bij de 5e en de 6e wordt er altijd iets bijzonders, iets kenmerkends verteld. In dit geval over de antichrist. Het eerste eenvoudige beeld is, Johannes ziet in een visioen een ster uit de hemel gevallen. Zo was het ware patsboom op de aarde neergekomen. Wat wil dat zeggen? Als wij denken aan het woordje de sterren, wij hebben allerlei sterren, artiesten en sportmensen, maar ook belangrijke mensen op politiek terrein. En als die gevallen zijn, dan zijn ze als het ware van een hoge positie vervallen. Zoals ik altijd genoemd, zal de uitleg niet eenvoudig betekenen dat er is blijkbaar een of andere grote machthebber, maar die valt van zijn positie en zijn macht en zijn glorie is voorbij. Als je dat zou willen nalezen, in Jesaja 14 wordt ervan gesproken dat inderdaad de morgenster die valt ter aarde en dan is al zijn glorie en zijn macht voorbij. Zou het ook zo zijn dat hier een macht bedoeld is die ook weer voorbij zal gaan? Alle eeuwen door hebben mensen gezegd, ja, dat wordt als het ware de mooie belofte die Johannes mag meegeven. Ook aan het Romeinse keizerrijk komt een keer een einde. Ook dat machtige imperium gaat ten onder. Maar nou iets opmerkelijks. De gevallen ster, dat betekent dan niet dat zijn macht voorbij is, dat zijn glorie over is. Die gevallen ster, die brengt namelijk heel veel teweeg. Namelijk die hele schade, dat hele legioen van sprinkhanen die over de aarde komen. Dus die gevallen ster is niet aan het einde van zijn Latijn. Maar die gevallen ster, die brengt ontzettend veel teweeg. Ik hou het kort en hopelijk eenvoudig en duidelijk. Weet jij wat er in Mekka te vinden is in de zogeheten Kaaba? Dat is een vierkant, kubusachtig, zwart gebouw. En die is gebouwd over letterlijk een zwarte steen, een meteoriet. Die is gekomen uit de aarde en door de wrijving en de warmte is die helemaal zwart geblakerd. En die ligt daar. En vanaf Mohammed, het was al een heiligdom toen Mohammed kwam, maar vanaf dat moment is dat een heiligdom geworden, zo belangrijk dat alle moslims 1 keer per jaar toch bij die heilige steen moeten zijn. 1 keer in hun leven moeten ze de pelgrimstocht maken naar, ja, toch eigenlijk heel eenvoudig en letterlijk, naar een gevallen steen, een meteoriet, die daar ligt. Zou het dus toch dat de antichrist ons in die richting laat denken? Goed, vervolgens die zwarte steen die gevallen is, die gevallen steen, die brengt een hele schare van schorpioenen over de aarde. Dat is inderdaad echt een plaag. Je kunt even nog denken aan de plagen in Egypte, waar ook de sprinkhanen kwamen en die vraten nog alles op wat er nog overgebleven was van de plaag van de gigantische hagelstenen die heel de oogst in Egypte hadden verwoest. In de profeet Joël, in hoofdstuk 2 en 3, wordt zo'n ontzettende sprinkhanenplaag beschreven. Dus op zijn minst kun je zeggen, Johannes in het boek Openbaring, hij wist ook echt wel dat mensen vanuit het Oude Testament, die konden zich wel wat voorstellen bij een sprinkhanenplaag. Maar nou vertelt hij iets bijzonders. Deze sprinkhanenplaag die komt, en hij vertelt het 2 keer in dit hoofdstuk, deze sprinkhanenplaag zal er zijn 5 maanden. Dan zou je kunnen zeggen, nou dat valt mee. Wat is nou 5 maanden, dat is te overzien. Totdat je weet dat een sprinkhaan die leeft gemiddeld 5 maanden. Dat betekent dat deze sprinkhanen er zijn gedurende heel hun leven, tot aan het einde toe. Het is al erg als sprinkhanen komen, zeker in zulke aantallen, hele zwermen, dat die sprinkhanen die kunnen alles opvreten. Je zou zeggen, waarom zouden ze daar nog 5 maanden moeten blijven? Een hint, een aanwijzing dat de Heere laat zien aan Johannes en dat ons laat weten ook. Weet je, zoals de sprinkhaan inderdaad zijn hele leven 5 maanden volmaakt. Zo zal heel deze tijd gaan duren, als het ware het hele tijdperk van het leven van de antichrist. Je zou kunnen zeggen ook, zolang ze er leven, die sprinkhanen, gaan ze nooit meer weg. Als we het zo zien, betekent dit, als de antichrist gekomen is, zal die nooit meer verdwijnen. Dan zal die, als ik het zo mag zeggen, dan zal die heel zijn levenstijd uitdienen. Als het zo is dat de antichrist de islam is, deze godsdienst, dan zou dit betekenen dat deze godsdienst er altijd is en er altijd zal zijn en ook nooit meer zal weggaan. 5 maanden lang zijn ze zo om zo met hun plaag op de aarde te zijn. Maar het meest opmerkelijke is dat zij inderdaad deze sprinkhanen die, wat een sprinkhaan normaliter doet, hè, die vreet alles op van gras en bloemen en planten en bomen. Echt letterlijk alles wordt kaal gevreten. Maar dit zijn bijzondere sprinkhanen, zegt de Bijbel, zegt de Heer Jezus in deze openbaring aan Johannes. Dit zijn sprinkhanen, ja dat kan natuurlijk in visioenen, hè, ik heb eens zomaar als het ware die beelden op een andere wijze gaan gebruiken. Dit zijn sprinkhanen die zich niet werpen op alles wat er groeit en leeft in de natuur, maar deze sprinkhanen storten zich op de mensen. Dus het is niet zo, we hebben dat al eerder gezien, dat er als het ware grote catastrofes gebeuren in de natuur. Die rampen hadden wij wel gezien bij de eerste 4 bazuinen ook. Maar dit is iets, als deze komen, als deze sprinkhanenplager zal zijn, dan zal dat gericht zijn op de mensen. Die zullen het weten. De mensheid zal het ondervinden. Dit zijn schorpioenen die, dat is nou het bijzondere ervan, het zijn sprinkhanen die een staart hebben als van een schorpioen. En een schorpioen, die is op een enkele uitzondering na, die is niet dodelijk. Maar een schorpioen als die je steekt, dat is op zijn minst gruwelijk pijnlijk. Dat is het beeld wat de Bijbel hier beschrijft. Als de antichrist komt, het zal niet in de eerste plaats betekenen dat de mensen worden gedood. Maar het zal als het ware een verschrikking zijn, een plaag zijn, een steek van deze angel, waarvan je inderdaad moet zeggen, het venijn zit hem in de staart, dat het voor mensen een pijnlijk gebeuren is. Het is zelfs zo aangrijpend dat de mensheid zal er zo onder lijden en er zo door gekweld worden, dat die aangrijpende woorden staan geschreven dat de mensen zouden als het ware liever nog sterven dan dat ze nog langer dit zouden moeten verdragen. Zoals het inderdaad, ach wat een vreselijke aangrijpende dingen zijn dat. Maar als mensen ertoe komen om een einde aan hun leven te maken, dan is dat altijd ook omdat ze een einde willen aan het lijden, aan de kwelling. Zo sterk is het wel, dat het voorbij zal zijn. Deze kwelling, deze pijniging. En Johannes, hij ziet het en hij weet het. En de Heere laat het ons ook vertellen, als ik het zo mag zeggen, van deze antichrist, van deze sprinkhanenplaag, van deze venijnige steken. Daar word je niet gelukkig van. En dat is wat taalkundig heet nog een eufemisme. Dat is een verzachtende uitdrukking. Het zal zo kwellend zijn dat de mensen eronder lijden en onder zuchten. Ik wil opmerken dat wij om te beginnen genoeg aan onszelf hebben. Het is echt niet zo dat wij de mensen allemaal zo gelukkig maken in het christendom en in Europa en in Amerika. Zo moet je daar niet over nadenken. Maar de andere kant is wel dat, nou volgens mij kun je daar best wel de nodige beelden bij zien op dit moment ook. Juist daar waar de islam het voor het zeggen heeft, ik zou er niet mee willen ruilen om daar te leven. Inderdaad, als het ware als een uitzichtsloze situatie, waarvan mensen inderdaad het gevoel hebben, hier lijd ik onder. In ieder geval, hoeveel hebben het dan niet, de roep als het ware, leefde ik maar in Europa of in Amerika. Waarvan wij natuurlijk zeggen, dat is ook weer niet het paradijs. Maar voor deze mensen is het wel te herkennen. Het is zo zwaar, zo heftig, inderdaad, dat het zwaar is. En dan staat er dat ze inderdaad de mensen wel pijnigen, maar dat ze niet kunnen doden de verzegelden aan hun voorhoofd. Misschien herkent u nog die uitdrukking. In hoofdstuk 7 was er verteld over 144.000 verzegelden. En nu wordt er weer gezegd, als die antichrist komt, zal die sowieso niet de verzegelden aan hun voorhoofd, zal hij niet kunnen doden. Nou, dat is een gedachte. Om te beginnen, hè, dat kun jij denk ik ook wel vanuit de Bijbel ons vertellen. Dat was een van de belangrijke dingen bij de plagen in Egypte. Nou, de eerste paar plagen deed iedereen mee, ook het volk Israël. Maar vanaf de vierde plaag had God gezegd, en nu komen deze plagen over Egypte, maar het volk Israël niet. Met wel het meest bijzondere, Het laatste, het hoogtepunt van al die plagen. Israël, als je nou een teken doet aan je deurposten, als ik het zo mag zeggen, dan ben je verzegeld. Als die verderfengel komt en alle eerstgeborenen van Egypte zullen worden gedood, maar jullie in Israël zullen veilig en beschermd zijn. Als het zo erg is, als het zo heftig is, als het zo tekeer gaat, daar in Egypte, als nota bene de verderfengel in eigen persoon daar rondgaat, maar hij moet met zijn vingers afblijven van de verzegelden daar in Egypte. Dat is zoiets als toen de duivel probeerde bij God Job in diskrediet te brengen. En dat de duivel zegt, we zullen die Job eens op de proef gaan stellen. Dan zullen we eens kijken wat er nog overblijft van zijn geloof. Toen zei de Heere God tegen de duivel, je mag alles doen wat je wil, maar één ding, je blijft van zijn leven af. Wat er ook gebeurt, hij zal niet gedood worden. Weet dat wel. En verder dan dat de duivel de ruimte krijgt, ook dan dat de antichrist aan de ruimte krijgt, verder kan hij niet gaan. Zou daar nog iets meer van te zeggen zijn? De mensen worden nog niet gedood, maar tegelijkertijd staat er hier dat deze verzegelden, die zijn beschermd voor het venijnige, de aanvallen van deze boosaardige sprinkhanen. Ik vertel u dit uit de geschiedenis. Toen de profeet Mohammed gekomen was, de christenen die hij ontmoette in Arabië, die gaven zich zonder slag of stoot gewonnen aan Mohammed. Het was zelfs zo dat wat zich christen noemde in de Arabische woestijn, ja, dat had als het ware ongeveer dezelfde ideeën over Jezus als die later Mohammed blijkt te hebben. Dus er is niets van bekend dat toen de islam kwam en toen Mohammed kwam, dat diegenen die zich christen noemden, dat die een probleem hadden met de islam en met Mohammed. Anders was het met de Joden. Zij uit het volk Israël, en we zagen in hoofdstuk 7, die 144.000 verzegelden, die 144.000 verzegelden uit Israël, die komen nu weer terug. Wat Mohammed en de islam ook probeerden, maar de Joden zeiden in Mekka en in Medina, de steden waar Mohammed heeft gewoond en heeft geleefd. En toch, Mohammed, wij gaan niet met je mee. Nee, inderdaad, als het ware, zij werden vastgehouden en zij hielden zelf ook vast aan het geloof wat hun van de Heere was overgeleverd. En zo bleven ze gevrijwaard van het venijnige wat er in deze godsdienst naar voren kwam. Het was inderdaad ook zo dat Mohammed had er helemaal op gerekend dat, ja, de Joden die zullen hem wel omarmen, want Mohammed verkondigde, net als jullie in Israël, ik geloof en ik beleid ook één God hoor, net als jullie in Israël. En het wordt op de dag van vandaag wordt het verkondigd en gedacht. Ten diepste is het één en hetzelfde, Jodendom, Christendom en Islam, want alle drie deze godsdiensten geloven en beleiden dat er maar één God is. Maar de Joden hebben het doorzien toen in Arabië. Zij hebben het toch gezegd. En toch, Mohammed, al is het waar, dat zullen wij erkennen. Dat als jij nu zegt dat wij mensen Allah moeten aanbidden en vereren, al is het maar één God, maar toch nee, Mohammed, nee. Het is een andere God waarmee je komt. En met alle venijnige steken, met alles wat er geprobeerd is, Om inderdaad van het Bijbelse geloof, van het Bijbelse getuigenis af te brengen dat Yahweh, dat de Heere God is. Hij alleen is onze God. Het is Mohammed en de islam niet gelukt. Hij is er niet in geslaagd om zo ook Israël en het Jodendom te kunnen overmeesteren en in te palmen in zijn godsdienst. En we moeten helaas eerlijk zeggen, dat weten tegenwoordig de geschiedeniskenners, degenen die in Arabië, ze zijn er geweest, christenen, die inderdaad van Mohammed hebben gehoord, die hebben zich zonder slag of stoot aan Mohammed gewonnen gegeven. Die dachten niks aan de hand met wat Mohammed ons zegt en leert. Dus heel opmerkelijk dat zij inderdaad niet gedood werden, die beschermd waren als de verzegelden. Later onder de zesde bazuin, onder de zesde shofar, dat is heel opmerkelijk, dan worden er vier engelen losgemaakt. Nou, ik laat het nu maar rusten op welke manier die dan weer die vier engelen zou kunnen begrijpen, maar waar het om gaat is als die vier engelen onder die zesde bazuin worden losgelaten, dan komt er een gigantische legermacht, die komt daar tevoorschijn. En inderdaad, zij zien daar, ja, paarden als het ware, hadden zij eerst in het vijfde visioen, hadden zij nog de gedaante van een sprinkhaan. En dat zag er al heel angstaanjagend uit, maar vervolgens ook onder die zesde bazuin, dan komen daar als het ware hele legerscharen. En ze zien er inderdaad uit als strijdpaarden, als het ware als een groot gedruis. Was het al zo, hè, dat er eerst zoveel sprinkhanen kwamen en dat moet al een indrukwekkend geluid zijn geweest. Denk je maar eens in. Je kunt zelfs wakker worden van één mug die je hoort vliegen. Je zou maar miljoenen sprinkhanen horen vliegen. Dat is als het ware alsof er zeg maar een gigantische legermacht op je aanstormt. En dat is ook het beeld. En ja, ze worden beschreven inderdaad als ja, zulke machtige verschijningen. Ze spuwen als het ware vuur. Inderdaad, de Bijbel weet ervan. Van vuurspuwende draken. Het is zelfs zo dat Job er een keertje over spreekt, over dat soort draken. Johannes ziet ze hier ook weer. En hij ziet allerlei vuur en hij ziet rook en zwavel. Zo'n machtige legerschare komt daaraan. En die machtige legerscharen die mogen dan en die gaan dan wel 1/3 van de mensen doden. Nou, dat lijkt als het ware dat je zegt dat is een tegenspraak. Hè? Eerst onder de vijfde bazuin wordt er niemand gedood en later wordt er 1/3 van de mensen gedood. In het tijdperk van de antichrist gebeurt er toch ook nog meer. En ik had al gezegd hè, dat de antichrist die zal er zijn van begin tot het einde. Nou vul ik het maar iets verder zo in. Dat wil dan niet zeggen dat heel de geschiedenis van de wereld alleen nog maar draaide om de islam en om deze godsdienst. Er gebeuren ook nog andere dingen op deze wereld. Er zijn, je zou haast bijna gaan denken, nou dat zijn zo'n soort vier van die engelen die erop uitgegaan zijn. Napoleon die heeft heel wat moorden op zijn geweten gehad en Lenin. En wat dacht je van Hitler? En als ik de laatste naam noem, ja, ik kan me er niet aan onttrekken, gemeente. Ik blijf dat altijd zo opmerkelijk vinden. Weet u hoeveel Joden er vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog? 6 miljoen van de 18 miljoen. Het zou toch niet waar zijn dat de Bijbel waar is? En dat op deze wijze ook, te midden van al die gebeurtenissen, dat ook zo de geschiedenis doorgaat. Tegelijkertijd En die vier engelen die komen blijkbaar overal vandaan. Maar dat geeft ook nog een stuk lijden aan deze verschrikkelijke massa. Deze sprinkhanen en deze legerscharen, die hebben een koning. Klein detail. Maar er staat zelfs in het boek Spreuken, in de Spreuken 30, sprinkhanen hebben geen koning. Je weet het misschien, hè? Bijen hebben een koningin. Maar sprinkhanen hebben geen koning. Deze wel, zegt de Bijbel. Deze demonen hebben een koning. Want wat was er gebeurd? Die ster die op de aarde was gevallen, die had de macht gekregen, die was gaan bewerken, dat de put van de afgrond open ging. Vandaar dat je later ook allerlei vuur en zilver, de woorden vanuit de Oude Statenvertaling, vuur en zwavel en een hele rookdamp. En uit die gigantische rookdamp komt dan die sprinkhanenplaag. Maar aan het einde staat er dan van, en heel deze legerscharen, die komen uit de afgrond, deze demonen, hebben wel een koning. Dat vindt de Bijbel toch belangrijk om dat te vertellen. Deze koning die heet, in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks Apollyon. Het Hebreeuwse woord Abaddon, heel opmerkelijk ook, het is in de Hebreeuwse taal zelfs bijna hetzelfde als een dienstknecht van God, Ebed. De veel voorkomende Arabische naam, ook de vader van Mohammed heette zo, Abdullah. Abed Allah, de knecht van Allah, zo heette de vader van Mohammed. En in het Hebreeuws betekent dat woordje Abaddon, het lijkt bijna hetzelfde als de dienstknecht van de Heere, maar in deze vorm betekent het woord wat de antichrist is. En het betekent letterlijk zoiets als een vernietiger. Iemand die alles kapot maakt. Inderdaad, iemand die erop uit is om brokstukken te maken. En zegt de Heer het aan Johannes. En in het Grieks heet hij de koning van deze legerscharen Apollyon. Misschien dat jij het wel eens gehoord hebt. Bij de Grieken was Apollo als een van de bekendste goden. En het was ook zelfs zo dat het embleem van die Apollo was ook menig keer een schorpioen. Dus ja, voor de lezers van die tijd, het was niet vreemd wat ze lazen, wat ze hoorden. Inderdaad, als je aan Apollo denkt, als het ware zie je een schorpioen voor je. Maar nou iets bijzonders. Als ik u vertel dat deze Apollo was volgens de Griekse goden leer, was een zoon van de hoogste god Zeus. Nog een keer. Apollo was een zoon volgens de Griekse goden gedachte, een zoon van de allerhoogste god Zeus. Nou, dat kan inderdaad bijbels betekenen. Daar kan ik meer voorbeelden van noemen, ook uit het Oude Testament. Want al die heidense vorsten en die grote koningen van toen, die waanden zich allemaal wel een goddelijk persoon. De Egyptische farao, die ging er prat op dat hij ook een zoon van God was. En zo dus ook Apollo weer. Het is inderdaad alsof de antichrist wil zeggen, Ja, jullie geloven wel in jullie belijden en jullie mogen weten dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Maar weet je, deze antichrist, zijn ware gedaante is dat hij inderdaad zo gekenmerkt wordt als een zoon van de grootste, de hoogste, de Griekse God. Als je dat hoort, toen hebben de mensen het geweten. Dan moeten wij zeker op onze tellen passen, als het er zo voor staat. En deze schorpioenen, deze legerscharen, ja, toch nog één detail ook daarvan. Het zijn opmerkelijke verschijningen. Wat denkt u als jij het leest? Waarom zou nou de Bijbel vertellen, waarom zou God het openbaren dat die schorpioenen, of eigenlijk die sprinkhanen in die schorpioenen gedaan, en later als die paarden en dat machtige leger, en ze zijn geharnast en ze hebben een gigantische kop als het ware vol power en macht, en ze hebben vrouwenharen. Wat moet je daar nou toch van denken? Bijzondere dieren met vrouwenharen. Ze hebben lange haren als van een vrouw. Ik noem twee mogelijkheden. Verschillende uitleggers van de Bijbel die zeggen dat het gevaarlijke van deze legers was dat ze ook de vrouwelijke bekoorlijkheid, de verleiding op seksueel gebied meebrengen. Dus met dat het als het ware van die stoere, machtige soldaten zijn en tegelijkertijd ons willen verleiden op seksueel gebied. Is een mogelijkheid, zeker ook. Er was ooit een profeet in de tijd van het Oude Testament en die was geroepen door koning Balak. De profeet Biljam moest komen, want Balak wilde graag dat hij het volk Israël zou kunnen uitroeien. En met de woorden van vanmiddag, Balak mocht ze niet doden. En Biljam kon doen wat hij wilde, maar hij kon het volk Israël niet vervloeken, zodat het volk Israël verslagen en reken maar dan ook vernietigd zou zijn. En ten lange leste heeft Biljam nog een list. Hij geeft het sinistere advies aan koning Balak. Organiseer een seksparty en je hebt je slag geslagen. Dus vanuit de Bijbelse achtergrond hoeft het niet raar te zijn als je hier aan denkt. Dat het volk kan niet worden gedood, maar wordt zelfs op zo'n indringende wijze verleid. Maar er is nog een tweede mogelijkheid. Ik wil die noemen omdat die voor mij eigenlijk nog het meest aannemelijk lijkt. Er staat hier bewust dat deze soldaten, deze schorpioenen, hebben lang haar als van een vrouw. Nou vraag ik u, weet u waar er in het Nieuwe Testament letterlijk gesproken wordt over het lange haar van een vrouw? Namelijk in 1 Korinthe 11. Nou, u zou natuurlijk bijna willen verleiden tot al de discussies over haarlengte en hoofddeksels voor de vrouwen, ik weet het wel. Maar voor vanmiddag dit. Wat schrijft de apostel Paulus daar? Wat legt hij daar uit? Het lange haar van de vrouw is een uitdrukking van haar onderdanigheid aan de man. Het staat er echt letterlijk. Het lange haar van de vrouw is een uitdrukking van de onderdanigheid. Weet jij wat het woord islam letterlijk betekent? Onderdanigheid, onderworpenheid aan Allah. Het zou toch niet waar zijn dat zo'n toevallig klein detail ons al een hint geeft en het zal te maken hebben met dit woord, misschien wel als naam van deze godsdienst. Onderdanigheid en onderworpenheid, uitgebeeld in dat lange haar. Nou, tjonge, wat een beelden. En dan tenslotte nog, en dan zijn het er 200 miljoen. 10.000 keer 10.000 keer 2. 100 miljoen is al gigantisch veel. En dan ook nog keer 2. Het is een groot aantal. En nou luister ik weer naar de Bijbel. De aartsvader van de islam, van deze godsdienst, is Ismaël. In Genesis 21 is al gezegd, daar zegt de engel van de Heere het letterlijk tegen Hagar. Het nageslacht van Ismaël zal net zo talrijk zijn als het nageslacht van Israël. Ik moet u zeggen dat ik er al jaren over nadenk. Het zal toch niet waar zijn dat de Bijbel ons ook maar eerlijk zo letterlijk de dingen vertelt. In Genesis 21 al. Het nageslacht van Ismaël. En Ismaël, dat had ik al gezegd, is zeg maar de aartsvader in de Koran en in de islam van deze godsdienst. En dat de Heere God het al had gezegd. Zijn nageslacht zal zijn als de ontelbare sterren aan de hemel. Op dit moment, gemeente, hoeven elkaar geen angst aan te praten. Ik had u al gezegd, de antichrist is er en zal er zijn tot het laatste toe. Op dit moment op onze aardbol zijn er iets meer dan 2 miljard Joden plus christenen. En iets minder dan 2 miljard moslims. Gigantische aantallen. Gaan we nooit denken dat de ene partij zou de andere partij kunnen uitmoorden. Alsof wij het vanmiddag letterlijk in de Bijbel hebben gelezen. Het zal niet gebeuren dat Jodendom en Christendom de islam kunnen uitbannen. Het zal ook niet gebeuren dat de islam, Jodendom en Christendom kan doden en uitbannen. Als ik het zo mag zeggen, deze gigantische aantallen staan naast elkaar, maar ook tegenover elkaar. En dan 200 miljoen. In 2018 zijn het er bijna 2 miljard. 10 keer 200 miljoen. Maar er was een profeet in Israël, Elisa. Die zat in Dothan opgesloten, want de Syrische legers omringden de stad. En de knecht van Elisa, die kijkt het raam uit en die schrikt zich wezenloos. Wat een gigantische aantallen van allemaal Syrische soldaten. Dat Elise zegt, jongen, wees maar niet bang. Want die bij ons zijn, zijn bij meer dan die bij hen zijn. En dat bedoelde Elise niet. Ik heb een volkstelling laten houden. Ik weet precies hoeveel soldaten we hebben in Israël. Of dat er nou iets meer of iets minder dan moslims of christenen zijn. Daar gaat het niet om, maar hij wist het. En toch al liggen er nog zoveel soldaten hier voor de poorten in Samaria. Maar die bij ons zijn, die zijn meer dan die bij hen zijn. Want als het daar zo is dat boze engelen dit teweeg brengen, aan Gods kant en aan het volk van God, aan die kant zijn de engelen gereed om door alles heen zijn volk Israël en zijn kerk te behoeden en te bewaren. Misschien wilt u dat horen uit mijn mond. En dominee, wat zult u nou nog zeggen op dit moment over Europa en over de politiek? Ik wil er wel dit van zeggen. Het is een beetje een gebeuren op dit moment. Veel mensen in Europa en in Nederland ook, die worden bang voor de islam. En die stellen zich te weer tegen de islam. Op die wijze niet. Laat ik het nog iets concreter maken. Als ik Geert Wilders hoort raaskallen over de islamitische tsunami, zegt mij dat niets. Als Thierry Baudet het erover heeft dat er gede-islamiseerd moet worden, hij slaat de plank mis. Waarom? Kijk, zij praten als humanist. En inderdaad, een humanist vindt het niet fijn als de islam komt. Misschien wel dat ik nu iets ga zeggen wat ooit nog eens zal blijken waar te zijn. Als de humanisten in Europa het christendom van zich willen afschudden, zullen ze de islam op hun dak krijgen. Het zij zo. Geen Geert Wilders en geen Thierry Baudet die dat zal kunnen keren. Maar zo wil ik er niet over denken. Dat hoeft ook niet. Maar inderdaad, ik heb het geschreven en ik blijf het zeggen, wij zullen elk medemens lief hebben, ook elke moslim. Maar ten diepste is dit het wat ons beweegt. Als wij de Here lief hebben en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, als de Bijbel als Gods woord ons lief is, dan zullen wij weten wat de islam betekent. En dan zullen wij als godsdienst, niet als medemens, maar als godsdienst het willen zeggen en belijden. Nee, wij willen geloven en belijden dat de Heere onze God is en dat Jezus Christus zijn Zoon is. En al worden er dan in Openbaring 9 200 miljoen schorpioenen, soldaten, strijders getekend. Nu gaan wij zingen Psalm 68 vers 9. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10.000 maal sterk. 10.000 keer 10.000 is 100 miljoen. Verdubbeld in getalen. Alsof er letterlijk al staat. Bij onze God is zeker net zoveel de macht en de goedheid om hem zingend te belijden. Hou vast aan de Here, wat er ook gebeurt. Kom, we gaan zingen. Psalm 68, vers 9. In onze voorbeden zullen wij de dank brengen met het echtpaar Hendricks. Afgelopen week waren ze 55 jaar getrouwd. Brengen we ook met mevrouw Berkouwer. Letty is afgelopen week ook weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. We zullen bidden voor de heer Stolk, Wim Stolk en mevrouw De Waard, Ali De Waard, die beiden in Zwinhoven zijn voor een periode van revalidatie. We zullen ook bidden met en voor de heer Den Dekker, Karel Den Dekker, die afgelopen week een hoop een hartoperatie heeft ondergaan en nog een aantal dagen in het ziekenhuis in Zwijndrecht zal zijn. We zullen met elkaar danken en bidden. Heere, wij komen weer voor uw aangezicht. Hoe groot en hoe machtig ook de antichrist zal zijn. Welke machten, welke wereldrijken er zullen zijn. Maar uw wagens gaan boven het hemelse zwerk uit. U kunt ze allemaal aan en u bent ze te baas. Maar tegelijkertijd, we zagen het vanmiddag, ze kunnen heel veel op aarde teweeg brengen. Om, Heere, de mensheid daarin ook te plagen en te treffen. Wij komen voor uw aangezicht. Heere, voed ons met geloof, opdat wij, wat er ook gebeurt, ons tot u zullen wenden en ons bij u alleen in goede handen zullen weten, om Christus te zien en om Christus te verwachten, dan zal geen antichrist ons kunnen schaden. Opdat wij zo mogen delen in de zegen van uw volk Israël, om behoed en bewaard te zijn, ook al gaat het door de diepten heen. Heere, gedenk ons persoonlijk ook. U kent ons, u weet wat wij nodig hebben. Dat bidden wij voor de Heere Den Dekker. Wij danken u dat de operatie is geslaagd. Zegen het Heere, geef hem nieuwe krachten en herstellen. Laat het hem tot zegen zijn voor lichaam en ziel. Wilt u zijn bij Wim Stolk en Ali De Waard? Heer, geef dat ze goede weken zullen hebben in Zwinhoven, al is het niet fijn om daar te moeten zijn. Maar zegen u de hulp die geboden wordt, dat zij herstellen, nieuwe krachten zullen ontvangen. Wij danken u, Heer, dat Letty Berkouwer weer thuis komt uit het ziekenhuis. Ondersteun haar, sterk haar in alle dingen die zij nodig heeft voor lichaam en ziel. Wij danken u voor het echtpaar Hendricks, 55 jaar, bewaard en gespaard. Wat bent u goed geweest. Zegen ze ook bij het klimmen van de jaren, en dat ze daarin ook op u zullen zien. Heere, dat bidden wij zo voor ons allen. U kent ons. Leid ons en zegen ons, gedenk ons naar uw grote genade. Niet om iets in ons, maar omwille van Christus, om wie u te prijzen bent, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nog een keer uit Psalm 68, nu vers 12 en 17. 68, 12 en 17. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.